Wauw. Ja, wie had dat ruim 9 maanden geleden kunnen denken? Ja. Ik denk dat we aan het begin zelfs niet eens durfden te zeggen. Zou het echt waar zijn? Zou er straks iets geboren worden waar we ons thuis voelen? Dan hier zijn, dat is kostbaar. En daar zijn we dankbaar voor. En we lazen net vooraf toen we een moment hadden van gebed met de mensen die geholpen hebben om het klaar te zetten. Dat op een gegeven moment de heerlijkheid van God in de tempel komt. Er is een gebouw gebouwd en dan neemt Gods heerlijkheid intrek in die tempel. En dan gaat het gebeuren. Want dan zie je dat God met die aanwezigheid de mensen die daar komen en in de buurt komen gaat zegenen. En wat wij doen als we samenkomen, gewoon thuis bij elkaar, of op zondag, als we elkaar opzoeken, dan eigenlijk willen we niet kerkje spelen, we willen dan de heerlijkheid en de aanwezigheid van God ervaren. Want als je de aanwezigheid van God ervaart, dan merk je dat als je dan weer gewoon verder gaat in je leven, en we hebben allemaal een uniek leven waar we onze eigen dingen en uitdagingen hebben, dan merk je dat die aanwezigheid vanuit die ontmoeting met hem en met elkaar, als het ware met je meetrekt dat leven in. En het mooie is dat we daarvoor ook bedoeld zijn. Jij bent bedoeld om het leven door te trekken met de aanwezigheid van God altijd bij je. Zodat je weet of je het de ene keer nu sterk ervaart en de andere keer helemaal niet. Of dat je het misschien nog aan het ontdekken bent of er vragen over hebt. Dat je weet, maar voor mij is er een leven beschikbaar hier op aarde. Waarbij de hemel als het ware met mij meetrekt. Waarbij God zelf met mij meetrekt. En dat is wat God wil. Hij wil als het ware als een warme deken om ons heen zijn. Als het koud is. En tegelijk is dat ook een soort van dat we dan bekleed zijn met bescherming voor de dingen die er op ons afkomen. En er komt nogal wat op ons af. En God wil heel graag ook op deze locatie ons helpen om daar sterk in te kunnen blijven staan. Om vast te houden, om daarin door te breken, om daar ook her en der verandering aan te brengen. Maar allereerst om dat zelf ook te ervaren. En God wil ons laten leven in zijn bescherming. En de lasten die op ons drukken, ik heb de laatste weken opnieuw gelezen dat de toename van mentale problemen in alle leeftijdsgroepen, maar zeker bijvoorbeeld bij jonge mensen, schrikbarend is. Dat bijna de helft van de jongeren tot op een zekere hoogte een mentale druk ervaart die niet normaal is. Dan besef je, wat hebben wij de kracht van God nodig? Want het is gewoon niet normaal wat er soms op je afkomt. En daar ben je ook niet voor gemaakt om dat alleen te dragen. En ik heb vandaag goed nieuws voor jou. God zegt, ik wil jou dragen. En ik wil jou er doorheen dragen. En ik wil dit met jou dragen. En ik wil dingen van je aftillen. En ik wil dingen bij je aanzwengelen. En ik wil dingen toevoegen. Ik wil met jou zijn. Ik ben met jou, maar jij mag het ook ervaren. Ik vond een mooie tekst om mee te beginnen. Het is uit Openbaring 1 vers 5 en 6. Aan hem, dat gaat over Jezus, aan hem die ons lief heeft en van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Ik weet dat het een hele lange is, maar ik ga het toch doen. Zullen wij, het hoeft niet helemaal perfect te gaan, maar het komt uit onze harten. Zullen we deze eens gewoon met elkaar hardop opzeggen? Ja? Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Zo. Laat dat gehoord zijn. Laat dat bij ons blijven. Want als God de eer krijgt, dan neemt Hij ons mee in die overwinning. Als wij niet alleen maar met onszelf bezig zijn, maar steeds meer ons bewust worden van wie Hij is, dan stroomt wie Hij is door, als het ware, in onze situaties, in de dingen die wij meemaken. Nou, vandaag gaan we eens kijken op een wonderlijke wijze. Ik vind het echt een wonderlijke boodschap vandaag, maar ontzettend bemoedigend. Hoe God ons meeneemt in een patroon van zijn liefde, van zijn bescherming, van zijn aanwezigheid, wat als een geheim ligt opgeslagen in de Bijbel. Want als we dan samenkomen, dan gaan we ook met elkaar schatgraven en dan gaan we dingen ontdekken. Je komt hier niet om, zeg maar, een soort magnetronmaaltijd te krijgen, maar om natuurlijk weer dat rijke woord van God steeds weer iets nieuws uit te ontdekken. En wat mij opviel, is dat hier gesproken wordt in dat vers waar we mee begonnen zijn, dat hij ons gemaakt heeft tot priesters voor God. Ik bedoel, we hebben het allemaal hardop gezegd, maar je denkt misschien, huh? Wat is dat nou? Nou, priesters, vroeger, lang geleden, voordat Jezus op aarde kwam, kon je in die tijd, in waar God zich had geopenbaard, kon je alleen eigenlijk via priesters bevrijd worden van de dingen die jou naar beneden drukten. Of die jou weerhielden om in de nabijheid van God te komen. God had een hoge priester en priesters aangesteld. By the way, op onze eerste locatie zijn we daar toen ook mee begonnen in mei. Toen is het gegaan over Jezus, de hoge priester, en hoe wij als priesters met hem mogen meewandelen. En dan kon je via hen eigenlijk weer bij God komen. En ik was in de Bijbel aan het lezen laatst en toen viel mij iets markants op over die priesters. En toen realiseerde ik me, oh, het was best wel lastig om in die tijd priester te zijn. En wij hebben het, gaan we straks zien, toch ook wel een stuk beter gekregen inmiddels. In Ezechiël 42 en 44, ik licht het er even uit, daar staat het volgende. Als de priesters binnen zijn in de tempel waar de aanwezigheid van God was, dan mogen ze niet vanuit het heiligdom naar het buitenhof gaan, waar de rest van het volk, zeg maar, was. Eerst moeten ze hun dienstkleren, die heilig zijn, in de zijhallen neerleggen. Ze moeten andere kleren aantrekken en dan mogen ze naar de plaats van het gewone volk. Dat staat in Ezechiël 42 vers 14 en in 44 vers 19 wordt iets dergelijks gezegd en dat sluit dan af met ze moeten andere kleren aantrekken waarmee ze het volk niet heilig maken. Dus je had priesters. Die hadden priesterkleding. Met die kleding konden ze in de aanwezigheid van God komen. En dan waren ze in de aanwezigheid van God geweest, dan deden ze hun gewone kleding weer aan en dan konden ze weer onder de mensen komen. En ik dacht, ongelooflijk. Dan ga je dus in de aanwezigheid van God, dan word je waarschijnlijk blij, of in ieder geval diepgaand onder de indruk van zijn aanwezigheid. Je staat in zijn dienst en dan denk je, oh, ja, maar ik ben niet waardig om deze kleren te blijven dragen. Want ik ben net een mens als al die andere mensen. Ik leef eigenlijk in de voorhof en daar moet ik die heilige klederen weer uittrekken. Elke keer werd je bewust dat de bekleding van God tijdelijk was en alleen onder zijn genade op een bepaalde plek specifieke mensen kon bereiken en de rest was niet goed genoeg. Dus het priesterschap van het oude verbond. De priesters van vroeger. Ze werden zich elke keer bewust van hun tekort. En waarom was dat? Omdat de offers die zij brachten, offers waren die niet voldoende waren om de schuld die daarna weer zou ontstaan weg te nemen. De offers waren voldoende om de schuld van dat moment weg te nemen. Maar moesten elke keer weer gebracht worden. Die offers moesten elke keer moesten bloed vloeien en moesten priesters weer nieuw, als het ware opnieuw, in de aanwezigheid van God komen. Kun je je in het licht van dat besef voorstellen wat het betekent als Johannes de Doper op een gegeven moment Jezus ziet aankomen en dan zegt, kijk, daar is het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. Wat Jezus kwam doen, het offer dat hij kwam brengen, het bloed dat hij liet vloeien, dat was niet voor één dag. Dat was niet voor één moment. Dat was genoeg voor alles. Het bloed dat Jezus gaf was een perfect offer. Voor jou en voor mij. Niet voor alles wat we hebben gedaan, maar ook wat we doen en gaan doen. En als jij in Jezus mag weten dat jij rechtvaardig bent geworden, Gods kind. Dan mag je weten, mijn schuld is weggedaan. Wat Jezus heeft gedaan is voor altijd goed genoeg. Ik mag een priester zijn die nooit meer dat priesterkleed hoeft af te leggen. Ik mag het aanhouden, want er is betaald. En de schuld wordt niet alleen bedekt, zoals in het oude verbond. Hij wordt weggedaan. De vergeving door Jezus is dat de schuld in Gods ogen volledig is uitgewist. En niet alleen is bedekt. Het bloed eet het op. En God kijkt naar het bloed en ziet niet langer de zonde. Als jij met dat kleed van God bekleed bent, en dat ben je in Christus, dan mag je weten dat de aanwezigheid van God altijd bij je blijft. En in elke situatie met je meetrekt, ongeacht jouw gedrag. Want ons gedrag van ieder mens hier schiet sowieso tekort. Niemand van ons is rechtvaardig, niet één in zichzelf. Maar wij zijn gerechtvaardigd op grond van het volmaakte offer van Jezus. En daarom maken wij deel uit van een nieuw priesterschap. Hebreeën 10 vers 11 zegt het zo. Ik sla tussendoor wat stukjes over. Je moet, er staat zoveel in, maar dat kan ook afleiden voor wat God nu wil zeggen. Vanaf vers 11. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. En verderop, door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest getuigenis van ons voor ons af. En dan sluit een prachtig getuigenis af met deze magistrale woorden. Aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken, zegt de Heilige Geest. Mag ik even markeren? Dat de Heilige Geest hier vandaag getuigenis aflegt over jouw leven. Ik zal niet meer aan jouw zonde en aan jouw wetteloosheid denken. Dit is niet het getuigenis van een mens. Dit is niet het getuigenis van een groepje gelovigen. Dit is het getuigenis van de Heilige Geest zelf. Van een heilige God die zegt, ik denk niet meer aan jouw zonde en jouw ongerechtigheden en jouw wetteloosheid. Waar dat alles vergeven is, is geen offer voor de zonde meer nodig. En jij hebt jezelf dus ook niet meer op het offerblok te leggen. Van ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Want het volmaakte offer van Jezus, met de liefde waarmee hij het gaf, bewijst dat jij in zijn ogen, niet op grond van jouw daden, maar in zijn ogen, goed genoeg bent om gerechtvaardigd te zijn door Christus zelf. Amen. Amen. Een vraag die zich aan je kan opwerpen is van, oké, dat is mooi. Maar er staat nogal veel in het Oude Testament over al deze dingen. Wat hebben die dingen nou eigenlijk voor nu dan betekenis? Want je zou dan kunnen denken, oh, dat is dan zeker voorbij en we leven nu in een andere tijd. Nou, ik kan je zeggen, in de ontdekking van wie God is, ontdek je dat juist dat Oude Testament zo ontzettend veel betekenis heeft voor nu. Het lijkt wel niet of het minder waarde krijgt, maar alleen maar of het meer waarde heeft gekregen door de komst van Jezus. Dat klopt ook wel, want toen Jezus was opgestaan uit de dood, loopt hij met de emmersgangers mee. En dan staat er, en hij verklaarde alles omtrent zichzelf vanuit de schriften. En dan begon hij bij Mozes, dus bij de eerste 5 boeken. Dus na de opstanding begint Jezus gewoon zichzelf te verklaren uit dat Oude Testament. En als wij samenkomen en dat Oude Testament dus openen, dan doen wij dat dus vanuit die bril. Vanuit de bril die Jezus daar opzet, die hij ons opzet. Vanuit de bril, vanuit zijn volbrachte werk. Niet alsof dat nog niet volbracht is, maar hoe dat wel volbracht is. Nou, en nu gaan we eens kijken. Nu ga ik je meenemen, want nu gaan we kijken. Dat betekent iets voor toen. Dat betekent iets voor de tijd voor Jezus, maar het betekent ook iets voor ons. Die priesters, er waren dus priesters in die tijd. Die werden op een bepaalde manier door God uitgekozen. En er gebeurde eigenlijk steeds, als God iets uitkoos, gebeurde er een soort met drie symbolieke vaak dingen. Dat vind je in het hele Oude Testament terug. Iets met water, iets met bloed en iets met olie. Ga dat maar eens kijken. Vaak moeten mensen, bijvoorbeeld als ze de tempel inkwamen, zich eerst reinigen. Dan vervolgens moest de bloed, een offer. En vervolgens kwamen ze in de plek waar de olie van God stroomde. Dat zie je continu terug. Nou, heel, dat is een preek op zich. Gaan we nu niet bij stilstaan, maar het is goed om even in je achterhoofd te houden. Wat gebeurt er nou? Als God mensen uitkiest om priester te zijn, dan werden ze eerst, dat kun je op allerlei manieren uitgebreid in het Oude Testament teruglezen, werden ze eerst gereinigd met ook water. Dat was ook een rituele reiniging. Vervolgens, als dat gebeurd was, dan gebeurden er twee dingen met die priesters. Het eerste is dat er iets met bloed gebeurde en daarna dus iets met olie. De priesters werden op een aantal plekken met bloed aangestipt. En vervolgens werden ze gezalfd met olie. Behalve, en die is goed om even in gedachten te houden, behalve de hoge priester. Aaron, daar wordt over verteld, de eerste hoge priester, dat hij eerst gezalfd werd met olie, daarna met bloed en vervolgens nog een keer olie. Dus de hoge priester, een beeld van Jezus, wordt eerst met olie gezalfd en daarna met bloed. Hoe komt dat? Jezus was perfect, had dus de vergeving van het bloed niet nodig. Aanwezigheid van God, beeld van de olie, kon gewoon over Jezus worden uitgegoten. En het bloed dat vervolgens op Jezus terechtkwam, was niet voor hemzelf, voor zijn zonde. Maar dat was voor de mensen die hem zouden ontmoeten. Die hem zouden aanraken. Die zouden door dat bloed gereinigd worden. Dus hij werd gezalfd. Je bent goed voor God. En dat bloed is voor anderen. Bij alle priesters, wat mensen waren, gebeurde het andersom. Dan moest eerst dat bloed worden aangebracht. Eerst moest de vergeving, als het ware, worden gemarkeerd. En vervolgens werden ze gezalfd. Dan kon de aanwezigheid van God daar komen. Weet je dat het in jou en mijn leven ook zo is? Als jij verlangt naar de aanwezigheid van God, weet je wat de weg is die God altijd gaat? Een besef van het offer van zijn zoon. De aanwezigheid van God komt via het bloed van Jezus. Via snappen wie Jezus is en wat hij voor jou heeft gedaan. Als je dat gaat zien, dan neemt de aanwezigheid van God, van zijn geest, in je leven toe. Nou, gaan we eens kijken hoe Mozes dat deed toen de eerste hoge priester en de eerste priesters werden aangesteld. Leviticus 8, vers 23 en 24. Mozes slachtte de ram en streek wat bloed aan de rechteroorlel van Aaron. Ja? Kun je van alles van denken, maar dat deed hij. Op zijn rechterduim, ja, dus rechteroorlel, rechterduim. En op de grote teen van zijn rechtervoet. Ja, wij snappen daar niks van. Andere cultuur. En dan vervolgens liet hij de zonen van Aaron bij zich komen. En hij streek wat bloed waar aan hun rechteroorlel, op hun rechterduim en op de grote teen van hun rechtervoet. Ik bedoel, dit zijn van die versen waarvan je denkt, waarom lees je dat? Wat ga je daarmee doen? Let op. Let op. Wat nou bijzonder was, op die manier, vervolgens werden ze dan gezalfd met olie, kun je ook verder lezen. En dan waren ze klaar voor de dienst aan God. Ik kwam iets tegen. Ik ging hierover lezen. Leviticus lezen. En ik denk, hier zit een leuk geheim in. Want deze rituele verklaring dat mensen priesters zouden worden, die wordt aan nog een groep beschreven in Leviticus. En dat waren geen priesters. Er was nog één groep die dezelfde behandeling kreeg. En weet je wie dat waren? Dat waren de mensen die huidvraat hadden gehad. Heb je wel eens van huidvraat gehoord? Nou, ik ben eens op onderzoek uitgegaan. Dat blijkt een soort van ziekte te zijn. Hij is niet geheel terecht met lepra of melaatsheid vaak vertaald. Het is zelfs nog een iets andere ziekte. Het is een huidziekte die, en we weten niet precies waarom, die om de redenen van die ziekte mensen onrein maakte. Het was vooral belangrijk dat het een ziekte was die iemand onrein maakte. En het feit dat hij onrein maakte, had grote gevolgen. Want dat betekende dat je sowieso niet meer in de aanwezigheid van God kon komen. Maar je kon zelfs niet meer te midden van het volk komen. Je moest buiten de stad weg. Niemand mocht je aanraken, want het was blijkbaar besmettelijk. En je was geestelijk, werd je ongeschikt verklaard. Het was echt het diepste punt waar je eigenlijk terecht kon komen. Het kwam veel voor en je ziet in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament komt voor, dat zullen we straks ook zien, dat mensen met huidvraat, dat was een probleem. Nou, in Leviticus 14, we gaan het nu niet lezen, want dan gaat de dienst lang duren, maar moet je thuis echt doen. Daar zie je dat mensen met huidvraat in het volk genezing regelmatig ontvingen. Dat is heel bijzonder. En als dat gebeurde, dan zegt God, dan wil ik dat ze dezelfde behandeling krijgen als priesters. Ze laten zich wassen. Ze krijgen dat bloed op hun lijf en ze worden gezalfd met olie. En daar staat verder niks over geschreven waarom dat zo is. Maar ik las van een theoloog die daarover zegt, dit is nou het hart van God. Dat degene die in onze ogen de laatste is, bij hem de eerste wordt gemaakt. Je ziet hier aan al het patroon van het hart van God, van God de Geneesheer, dat degene die kansloos zijn en uitgekotst en van zichzelf weten en anders het wel van anderen horen, ik ben onrein, ik ben niet geschikt, er wordt een route voor jou gemaakt, zodat je eigenlijk jezelf mag zien als een priester. En nu denk jij misschien, waarom vertel jij dit allemaal? Oké, nu gaan we naar de toepassing voor nu. Soms moet je een weg afleggen en dan denk je, waarom zetten we deze stappen? Gaan we kijken wat er gebeurt als Jezus op aarde komt en Marcus beschrijft wie hij daar gaat ontmoeten. Marcus 1 vers 39 tot 44. In heel Galilea preekte hij in de synagoge en dreef hij demonen uit. En er kwam iemand naar hem toe die huidverraad had. En hij smeekte hem om hulp. En hij zei, terwijl die op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Besef je nu dat dat niet gewoon alleen is genezing van een ziekte? Maar besef je dat het is dat deze persoon ernaar verlangde om weer terug te komen in de aanwezigheid van God? Als u wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus kreeg medelijden, andere vertaling, wat ik dan persoonlijk aansprekender vind, zegt, werd met ontferming bewogen. Huh? Stak zijn hand uit, raakte hem aan, een godslastering, als hij niet Jezus was. Natuurlijk mag je iemand met huidverraad niet aan, je een onreine aanraken. Jezus velde daar in Marcus 1 zijn doodsvonnis, want hij moest nu sterven voor die man. Als die hem tenminste zou genezen. En hij zegt, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidverraad en hij was rein. En Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing. Denk erom dat u tegen niemand zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mens. Leviticus 14. Dus hier komt iemand met huidverraad. Ik ontdekte ook hoe die man heet. Heeft iemand een idee hoe die man met huidverraad heet? Staat hier niet hoor, dus je kunt gaan zoeken, maar... Iemand een idee? Marcus is een heel boek, hè? Zullen we eens Marcus 14 gaan kijken? We zitten nu in de periode voor Pasen. Op weg naar het moment waarop Jezus aan het kruis ging en de dood overwon. En voordat hij daaraan begint, komt hij in de buurt van Jeruzalem. En vlak buiten Jeruzalem, aan de overkant van het Kidrondal, daar ligt Bethanië. Ligt er nog steeds. En we lezen in Marcus 14 vers 3, toen hij in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan huidverraad had geleden, uit hoofdstuk 1, is een andere Simon dan Petrus trouwens, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. En ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met een zeer kostbare, zuivere nardusolie. En ze brak het flesje. En goot de olie uit over zijn hoofd. Wat moest er met de hoge priester gebeuren? Eerst olie. Dan bloed. Een dag later zou Jezus zijn weg naar het kruis starten. Dit was op de avond voordat Pesach begon. God stuurt een vrouw om de hoge priester te zalven naar het patroon dat in het Oude Testament werd verteld. Dan gaan zijn discipelen morren. Hier is ook het moment dat Judas ervan wordt overtuigd om Jezus te gaan verraden. Die gaat hier dan weg. Heel opmerkelijk. En dan zegt Jezus, maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Dit gedeelte, Marcus 14, wordt ook door Johannes beschreven. Dezelfde maaltijd ontdekte ik. En weet je hoe lang Johannes daarover doet? 5 hoofdstukken. Johannes 13 tot en met 17. En hoe staat hoofdstuk 17 ook alweer bekend? Als het hoger priesterlijk gebed. Gaan we een stukje uitlezen. Het begin. Dit is dezelfde moment waar Johannes 5 hoofdstukken over schrijft en Marcus een stukje. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de wereld, de mensen die hem in de wereld toebehoorden, lief. En zijn liefde voor hem zou tot het uiterste gaan. Gods liefde voor jou is tot het uiterste gegaan. Hij zag jou met alles wat je te neerdrukt. Hij zag jou met hoe je vast kunt lopen in het leven. En hij zei, ik wil jou dat kleed van bevrijding omhangen. Ik wil jou bekleden met die mantel die warm maakt, maar die beschermt. Die jou optilt en opricht. Hij had de mensen lief. En Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezegd Jezus te verraden. En Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. En hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Water, bloed, olie. Water. Bij Jezus, olie. Zie je wat hier gebeurt? Zie je de hoge priester, door God aangesteld, waar de oude priesters hun mantel af moesten leggen, omdat ze niet de aanwezigheid van God mee mochten nemen naar de mensen, legt de hoge priester van het nieuwe verbond zijn mantel af om mensen wel mee te nemen in zijn aanwezigheid, wel in zijn heiligheid en zijn nabijheid te brengen. Precies omgedraaid. Hij legt zijn leven af. En daarna, als ze hier klaar zijn, dan gaat Jezus richting het kruis. Vraag. Oorlel. Duim. Teen. Doornenkroon. Spijker. Spijker. Het bloed van Jezus droop vanaf zijn hoofd, op zijn oorlel, vanaf zijn pols, op zijn duim, vanaf zijn voet, op zijn teen. Hij was gezalfd met olie en het bloed was zijn eigen bloed. Dat was het bloed van het perfecte Lam van God, wat voor één keer gebracht zou worden, om voor altijd de schuld weg te doen. Zie daar het Lam, wat de zonde van de wereld wegneemt. Zie daar Petrus, die hem wel een handje zal helpen. En ik dacht, het zal toch niet? Zal de Heilige Geest erbij hebben gezegd dat het oor dat hij op dat moment, vlak voordat Jezus dat gaat doen, afslaat, zou er staan dat het rechteroor is? Nou, je raadt het al. Johannes 18, vers 10 en 11. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had. Haalde uit naar... Nee, heer! De slaaf van wie? De hoge priester! Er is een Jezus als hoge priester gezalfd. Gaat als hoge priester het bloed krijgen. En tussendoor is daar een slaaf van de aardse hoge priester. En Petrus zal hem wel even bloed aan zijn oor geven, lel. Nee, die hele oor eraf. Er staat letterlijk bij. En sloeg hem zijn rechteroor af. Er is nooit iets zomaar in de Bijbel. Er staat heel vaak oor. En nu staat er rechteroor. Dan weet je, oh, dit heeft betekenis. En dit heeft dus betekenis. De betekenis die nu wij met elkaar ontdekken uit het woord. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede, zou ik de beker die de Vader mij heeft gegeven niet drinken. Oh, we begonnen net de dienst met, hij heeft ons gemaakt tot priesters voor zijn God, zijn Vader. Het is ook onze Vader. Maar het verschil tussen het vaderschap wat Jezus op dat moment ervaart en het vaderschap dat wij dankzij Jezus nu mogen ervaren, is dat Jezus de Vader in zijn volkomen liefde, maar ook in zijn volkomen toren tegenover zich krijgt. En de toren, het oordeel neemt hij weg. Zodat wij voor altijd zouden weten, als deze hoge priester zijn werk heeft gedaan. En dat heeft hij gedaan, want hij stond op bij die maaltijd. Maar in de hemel is hij gaan zitten, omdat hij klaar is. Het is volbracht. Hij pleit daar voor ons. Dat wij zouden weten, oké, er is voor altijd een perfect offer gebracht. En ik hoef nooit meer bang te zijn dat God mij bedreigt. Sterker nog, wat ik meemaak, moet bang gaan worden voor hoe God wat ik meemaak bedreigt als het mij belaagt. Ik mag het omdraaien, ik mag gaan zien dat de mantel die God mij geeft een mantel van gerechtigheid is. Die God heeft afgelegd om hem vervolgens in het open graf, nadat hij is opgestaan uit de dood, voor mij klaar te leggen. Daar lagen de linnere klederen, de klederen van de gerechtigheid klaar voor jou en voor mij. Je bent bekleed met gerechtigheid. We zijn priesters. Petrus zegt, we zijn een koninklijk priesterschap. Dat is niet leuke retoriek. Dat is zo. Je bent een priester, een priesteres in het huis van God. En in de wereld mag jij dit leven wat je van God gekregen hebt doorgeven. God houdt van ons. Maar hij heeft het vooral bewezen. Hij liet zich reinigen. Terwijl dat niet nodig was. Hij deed dat voor jou en voor mij. En het bloed van de hoge priester, dat spreekt tot ons. En als hij met die hand ons aanraakt, en we komen bij hem, onrein, ongeschikt, misschien ongelovig. Maar als Jezus jouw ongeloof aanraakt, dan verandert dat in geloof. Als Jezus een omstandigheid van uitzichtloosheid aanraakt, dan gaan de ogen in die situatie open. Als Jezus jou aanraakt, dan wordt niet Jezus onrein, maar dan word jij rein. En daarom vinden wij grote vreugde in de Heer. Jesaja 61, vers 10. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Want hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Jezus zegt, laat mij maar autoriteit nemen over wat er hier gebeurt. Wat er via je oor binnenkomt. Wat je als gevolg daarvan gaat denken. Waar je aan denkt, waar je mee bezig bent. Jezus zegt, laat mij maar autoriteit nemen over wat hier gebeurt. Het werk van je handen. De dingen die je doet. De dingen die je meemaakt. En Jezus zegt, laat mij maar autoriteit nemen over dat wat je met je voeten doet. De plekken waar je naartoe gaat, waar ik je naartoe wil leiden. En wij zeggen, Heer, als u dat voor ons over hebt gehad. Als u ons met uzelf alle dingen wil schenken. Dan wil ik mijn oor bij u te luisteren leggen. Dan wil ik mijn hand openen om van u te ontvangen. En dan wil ik mijn voeten ter beschikking stellen om te zeggen, ik ga waar u de weg wijst. Want u heeft voor mij betaald. En ik mag weten, ik word niet langer door God bedreigd. En ik hoef mezelf ook niet langer in angst te laten wegduwen. Ik mag leven in de vrijheid die hij voor mij betaald heeft. En het kleed wat mij verwarmt, dat mag een warme deken worden voor de mensen die mij aanraken. Die ik tegenkom. Misschien iemand in jouw omgeving die zo verlangt naar erkenning. En dat jij mag zeggen, mijn Vader wil ook jouw Vader zijn. Mijn Heer, de verlossing die hij mij heeft gegeven, die is er ook voor jou. Of misschien in het klein, dat je gewoon iets voor iemand kunt betekenen. Voor iemand die er niet toe doet. Misschien iemand die gewoon ergens buiten de stad is uitgekotst, onrein. minderwaardig. God ziet jou op die plek. Hij ziet jou en hij weet hoe jij daarvan betekenis bent. En hij is trots op jou. Besef je dat? Besef je dat God trots op je is, dat hij dankbaar is? Weet je waarom? Omdat Jezus zijn werk perfect in jou heeft volbracht. Waarmee hoe God jou oorspronkelijk heeft gemaakt, weer volkomen is hersteld. Waardoor jij nu met verwachting mag wandelen in een wereld die gekker en gekker wordt. Maar met een Heer die zichtbaarder en zichtbaarder wordt. En de gemeente zegt: Amen. Amen.